Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ajax had het lastig, maar wint. PSV had het lastig, maar wint. En Feyenoord had het lastig, maar wint niet. Verder beleeft Cambuur een lange, zure zaterdag en hebben we de VAR van NEC Vitesse bij ons aan tafel. Ondanks dat het interlandweekend onze Eredivisie onderbroken heeft, zijn wij weer klaar voor een nieuwe aflevering live op YouTube met de derde helft.
Wat is dat, Hans? Door wie word je gebeld?
De grootste schande uit het Nederlandse sport ooit.
Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippa de Clown ben of zo?
Vooral de bekhouder.
Hallo luisteraars van de podcast en hallo live-kijkers van de YouTube-livestream. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft. Voordat we aan de hand van de ranglijst alle potjes langs te lopen. Het gaan hebben over NEC, Vitesse onder andere. En de lastige potjes van de traditionele top drie. Eerst even naar de drie mannen met wie ik hier aan tafel zit. Tim is nergens te bekennen, maar we hebben een waardig vervanger van de bank weken te trekken. Namelijk Jeroen Manschot. Welkom terug in de uitzending, Jeroen. Leuk dat je er bent.
Ja.
Je had een moeilijk middagje misschien voor buitenstaanders. Zullen we het zo uitgebreid over hebben. Ja. Maar we hebben vorige week een Interland aflevering opgenomen. Wij kijken altijd een beetje op tegen Interland weekenden. Er zijn één of twee wedstrijden waar we het over hebben. En voor de rest is er niet zoveel aan de hand. Maar voor jou was het wel genieten, hè?
Ja, het was redelijk zonnig in mijn Interland weekend.
Ja, je zat niet in Noord-Brabant, maar je was iets verder zuid.
Ja, we hadden in Cyprus.
Ja. Ja, lekker zeg. Kijk je dan echt uit naar zo'n Interland weekend? Dat je...
Ja, tuurlijk. Natuurlijk, het zijn mooie wedstrijden. WK-kwalificatie is altijd fantastisch.
Cyprus-Malta. Mooie wedstrijden. Ja. Maar goed, je was daar vierde man en dan is er een mooi tripje omheen. Dus kijken jullie ook met z'n allen echt uit naar die breaks? Of kan je ook wel genieten van een lange rit Eredivisie-potjes?
Ja, beide. Weet je, natuurlijk kijk je er naar uit omdat het in een ander land is. Je hebt een ander soort voetbal. En zeker landenvoetbal is toch weer anders dan clubvoetbal. Dus ja.
Ga je ook wel eens buiten Europa? Want er was op een gegeven moment op het EK was er volgens mij een... Een scheidsrechter uit Argentinië die het EK floot. Ja. Natuurlijk ook wel eens echt...
Nee, dat doen we niet bij de WK-kwalificatie of bij dat soort wedstrijden. Maar op eindtoernooien, bij een EK, hebben ze wel een uitwisseling met andere bonden. Dus dat de één scheidsrechter, ik geloof dat er nu dit jaar, ging er een Spanjaard weer naar Zuid-Amerika toe.
Wat is je ergste buitenlandtripje geweest?
De ergste?
Ja.
Nou, dat is niet de ergste. Vooral de reis was het ergste. We gingen naar Krasnodar en we vlogen eerst naar Moskou om ons visum op te halen. En vanuit Moskou moesten we door naar Krasnodar. En daar was de wedstrijd, maar dat had ik gewoon direct gekund. Maar je moest via Moskou om je visum op te halen. Alleen dat ging dan allemaal op de oude stempel met een soort apparaat. Er werd je naam erin getikt, hè, met je paspoort en dan ging je drie keer doorheen. We kregen 26 keer een blikje cola aangeboden, omdat hij ook al wist, nou, we zitten hier nog wel 3 uur. Ja, en dan moet je je vliegtuig halen, dus dat was wel echt...
En dan moet je nog naar Krasnodar.
Ja, dus je vloog helemaal naar Moskou en weer terug. Dus dat was heel bijzonder.
Goed, nou in ieder geval leuk dat je er bent. We zullen zo het over de wedstrijd hebben waar jij VAR was vanmiddag. Niet tenminste. En dan zei tegen Vitesse, Pepijn en Snijboon, jullie hoorden ze misschien al, maar ze zijn ook weer aangeschoven. Welkom terug allebei.
Ja, ik vind dat lastig. Mogen we altijd pas praten als jij dan wel onze naam hebt genoemd?
Nee, dat is niet zo. Nee. Maar toch, want misschien weten sommige nieuwe luisteraars niet hoe die heten. Maar bij deze, dit was Snijboon.
Hallo.
Pepijn heeft niks gezegd, maar nu...
En ik ben Pepijn. Ja,
heel goed. Oké, er is echt verschrikkelijk veel gebeurd dit weekend. Dus laten we alsjeblieft beginnen. We beginnen zoals altijd met het gestrekte been. En met het gestrekte been misschien voor jou, Jeroen, zet ik altijd even jullie drie aan tafel op scherp met de voetbalstelling. Ik maak jullie wakker op de zondagavond. En vandaag is de stelling, Eredivisieclubs moeten hun Zuid-Amerikaanse internationals niet meer afstaan.
Ja, ik ben het er wel mee eens.
Ik ben het er totaal mee oneens.
Kijk eens.
Dat moeten we hebben. Jeroen, lekker achterover zitten.
Ga jij maar eerst, dan zag ik je daarna bij je knie af.
Ik zeg zo wel bij wie ik aansluit.
Ja. Snijboon en ik zitten na elke wedstrijd hier op straat hebben we een vechtpartij. Omdat we altijd oneens zijn hier.
Maar... Of ze Zuid-Amerikaans ook. Of...
Nee, maar je kan het die spelers toch niet aandoen. Voor de speler is international zijn en interland spelen zo belangrijk voor de marktwaarde van die speler. Dus eigenlijk ben je ook gewoon een dief van je eigen portemonnee als je als clubs die spelers niet meer afstaat. En ik snap het eigenlijk vanuit die bonden zo goed. Ja, dat is lastig misschien in te plannen. Vanuit die bonden niet zo goed dat die wedstrijden zo ingepland worden dat die spelers hun wedstrijden voor de club niet halen. Want voor die bonden is het weer belangrijk dat die spelers bij hun club gewoon spelen. Dus het enige wat je zou kunnen zeggen hiervan, vind ik, is dat je die wedstrijden anders moet inplannen. Dat ze hun wedstrijden bij de club gewoon halen.
En de reden dat we dit bespreken is wel omdat er een heel legio Zuid-Amerikanen niet aanwezig was. Of niet kon spelen dit weekend. Sinisterre bij Feyenoord, Taliafico, Martinez.
Maar
door
heel Europa, hè?
Ja,
Premier League, nergens konden de Zuid-Amerikanen spelen. En ik vind, volgens mij wordt je salaris betaald door de club. Dus is dat je eerste belang. Want de bond die draagt af aan de club als je daar bent. En ik zou dus gewoon... Kijk, iedereen gaat dan zeggen, ja, maar Ajax wint zonder de Zuid-Amerikanen ook wel van Heerenveen. Ja, boeien. Je bouwt toch die hele selectie niet zodat je ook nog wint als er 4 man minder zijn. Je hebt gewoon die selectie opgebouwd. En die spelers betaal jij. Die heb jij gekocht. Jij loopt het financiële risico. Want jouw land loopt helemaal geen financieel risico als jij geblesseerd raakt. Dat is je club. Die club heeft volgens mij overal de eerste stem in. En ik zou als club die spelers gewoon niet meer laten gaan.
Maar je snijdt jezelf dus ook in de vingers, wat ik zeg. Want jouw spelers zijn in één keer geen international. Zijn in één keer geen international meer.
Ja, maar ja, Martinez die is een week lang ballenjongen geweest van Messi. Die heeft geen minuut gespeeld. Het slaat toch helemaal nergens op. Maar
vind jij dat een bond dat moet bepalen, of dat een speler dat moet bepalen, of de club dat moet bepalen of die mee of niet meegaat?
Nee, ik vind, kijk, je kan natuurlijk altijd in gesprek met de speler, maar ik vind dat de club daarin de laatste stem heeft.
Maar ik vind het wel lastig vanuit die bonden gezien, want het is een beetje, doet me heel erg denken aan die Afrika Cup die vaak in januari wordt gespeeld, wat altijd een stempel is voor die Afrikaans voetbal. Dat ze zeggen, ja, maar in januari ben je hem ook heel de maand kwijt, dus dat doet af aan zijn transferwaarde, aan gewoon de kracht die zijn speler heeft.
Mm-hmm.
En eigenlijk worden die...
Dus eigenlijk zeg jij dat die spelers van Zuid-Amerika minder waard worden omdat ze daarheen moeten?
Ja, wel, omdat die zeg maar een hele...
Ik ben het eigenlijk mee eens dus.
Nee. Zeker niet.
Daar ben ik het ook eens.
Nee, het wordt nog steeds vechten. Nee. Maar,
jij denkt alleen maar aan die zielige multimiljonairs, die spelers. Dus daar heb ik echt heel weinig medelijden mee.
Nee, maar het is toch krom? Zeg maar, ik denk meer aan de kromheid dat een speler die... toevallig international hier in Europa is wel gewoon zijn wedstrijden volledig kan spelen. En als je dan in Zuid-Amerika wordt het in één keer door de club, omdat die wedstrijden gewoon raar worden ingepland.
Maar je geeft aan dat er gekeken moet worden naar zo'n wedstrijdprogramma, dat de bonden dat anders moeten indelen. Alleen bijvoorbeeld een KKD kan ook internationals hebben die in Zuid-Amerika of een ander continent voetballen.
Ja, dat hoor je wel eens. Vind ik altijd van die mooie verhalen. Ja. Dat zo'n international van Papua-Nieuw-Guinea dan ergens in de keukenkampioen-divisie rolt.
Ja, maar zelfs bij de eerste laatste keer dat jij dat gehoord hebt.
Maar zelfs bij Smeerwals heb je toch jongens die hebben. Of bij Curaçao.
Ja.
Weet je, dus
ik denk dat het
is heel moeilijk plannen.
Ja, ik denk dat het voor die jongens en dat elke club dan ook voor die jongens wel begrijpt dat het echt zeg maar een unicum is dat ze een interland kunnen spelen. Maar in de Eredivisie lopen er natuurlijk heel veel rond.
Maar vind jij het dan bijvoorbeeld bij Argentinië wel tellen, maar niet als je international van Peru bent? Want international zijn van Peru is niet supergoed voor je marktwaarde.
Ja, dat denk ik wel.
Ik denk dat als Peruviaan spelen bij Ajax beter voor je transferwaarde is dan international zijn van Peru.
Ja, oké. Okay. Ja.
ik had deze stelling bedacht met, daar zijn we vast snel mee klaar.
Nee.
Maar we zitten al super lang te houden.
Ja, we gaan het straks wel over NEC Vitesse hebben.
Praat
rustig door, hoor.
Roek, kies je even bij de kampen of blijf je...
Ja, nee, ik vind van allebei de kanten wel wat te zeggen.
Ik ben er nu klaar, hè. Oké, okay, ik kies. Nee.
Hey, weet je, het is een eer om voor je land te mogen spelen. Alleen ik snap wel wat je zegt, dat clubs die lopen een financieel risico. En voor je eigen marktwaarde, nou, daar ben ik het mee eens. Denk dat je dan bijvoorbeeld bij een Ajax PSV, Feyenoord of een andere grote topclub je marktwaarde sneller omhoog gaat en dat je inderdaad met alle respect bij Peru voetbalt. Alleen voor zo'n jongen die in zijn elftal mag spelen en je wordt opgeroepen, denk ik wel dat het een onwijze eer is. Dus je zou graag het liefste ze wel zelf willen voetballen.
Ja, dus dit is welk perspectief pak je?
Heel goed. Laten we het hierbij houden en dan gaan we door naar de 9 wedstrijden. We beginnen vandaag met de Toto wedstrijd van de week.
Wedstrijd
van de week deze week, Heerenveen Ajax. Het werd 0-2. Zoals altijd hebben wij onze voorspellingen achtergelaten op onze social kanalen en kan iedereen meespelen. Waarschijnlijk niet Jeroen trouwens. Waarschijnlijk is dat niet helemaal de bedoeling als je mee gaat spelen in deze wedstrijden. Maar mensen kunnen meespelen en hun voorspellingen achterlaten. En Pepijn had 2-1 overwinning voor Heerenveen voorspeld met doelpunt te maken aan Lilovic. Tim, die is niet aanwezig, had 2-2 voorspeld met doelpunt te maken Henk Veerman. Snijbo 0-2. Uitslag goed. Gefeliciteerd. Eerste doelpunt te maken Berghuis was niet goed. Ik had 1-3 voor Ajax. Eerste doelpunt te maken Haller. Dus ik had de eerste doelpunt te maken weer goed. goed. We zullen zien wie er uiteindelijk van ons bovenaan komt te staan bij dit spel. We hadden wel 5 mensen die het helemaal goed hadden gehad.
Maar ja, 0-2 Haller, dat zeg maar, ja.
Ja, we hadden het niet gezegd.
Nee oké. Okay.
Dat zegt nog niet dat het makkelijk is, want anders zijn we helemaal dom. Sander 5R, Wiekolas Wepen, Karin Vlietstra, Stefan Rietjens 13 en Brian Bosman hadden het allemaal helemaal goed. We zullen de komende dagen op onze story op Instagram bekendmaken wie er winnaar is van €25. Speeltegoed van Toto. Goed. Ajax startte zonder Zuid-Amerikanen, maar met grasgroene sokken aan tegen Heerenveen. Nieuwbakken vader Haller scoorde de 0-1, maar Heerenveen zette pas sfeer aan de hand van uitblinkende Moussaba wel degelijk regelmatig aan het werk. Uitgerekend Ed van Beek was het dichtst bij een doelpunt toen hij op de juiste lat kopte dit keer. Nadat Neres wel met de kop kon scoren, was het verzet gebroken en bleef het bij deze 0-2 eindstand. Pepijn, hoe heb jij deze wedstrijd gezien? Waren er dingen wat je op is gevallen of niet?
Ja, kijk, de wedstrijd zelf viel me niet zo erg op een 0-2 overwinning van Ajax. Eigenlijk is dat bij dit Ajax zelfs met het missen van die 4 Zuid-Amerikanen een hele logische uitslag. Maar wat ik bij mezelf heel erg merk, en dat gebeurt niet zo heel vaak, dat je echt je mening over iemand aanpast in de loop der tijd. Ik heb dat denk ik alleen bij Splinter Chabot of zo gehad. Wie is de mol dat ik echt dacht van nou...
Voor de rest heb je nog nooit over iemand je mening bijgesteld.
Ah, dat gebeurt niet zo heel
Jij
vaak.
Vond Gijs aardig de eerste keer dat je me ontmoette.
Nog steeds niet.
Nee, maar ik heb het oprecht heel erg bij Ten Hag. En ik geloof hem ook steeds. Want na de wedstrijd ging het erover... over een beetje een doorkijkje naar aanstaande woensdag is het geloof ik... dat ze tegen Borussia Dortmund spelen.
Dinsdag, ja.
Of dinsdag. En dat Haaland weer mee gaat doen. En Ten Hag zei erover, ja dat is toch mooi. Dat willen de spelers ook. Zich meten met de wereldtop. En ergens dacht ik, oh, dit is Amsterdamse bluff. Maar ik geloofde het wel in één keer. En ik dacht, er staat wel gewoon echt een trainer die bij dit Ajax hoort. Met bravoer en gochme. En dat vond ik wel opvallend. Omdat ik heel lang heb gedacht dat Erik ten Hag een beetje ergens een act aan het opvoeren was van een Ajax trainer. En ik merk steeds meer dat de match gewoon supergoed is. Het komt natuurlijk ook omdat de resultaten fantastisch zijn. Dat je dan eerder zoiets hebt van, het klopt. Maar dat was misschien wat meest opvallende wat ik had bij deze wedstrijd. En wat ik ook even aangestipt wil hebben, daar moet ik even naar jou kijken. Want
hij kijkt naar Jeroen, voor de niet-kijkende luisteraar.
De cijfers van Tadić zijn echt ongelooflijk.
2 assists deze wedstrijd.
Weer 2 assists, maar daar kan ik mijn mening niet over bijstellen. Ik kan er gewoon niet over uit hoe vervelend ik hem heb verteld. Maar hoe is dat, merk je dat je voorkeuren voor spelers hebt?
En wat vind je eigenlijk van Oostenrijk? Ja, dit is, als je net zo goed kunnen vragen.
Nee, okay, maar ik kan er niet... Hoe is Tadić? Laat ik het openstellen. Precies. Hoe is Tadić? Ja?
Ook zeker als aanvoerder, als aanspreekpunt binnen het team.
Ja?
Ik heb nooit problemen met hem. Ik zie hem nooit als een vervelende man. Sterker nog, ik gebruik hem juist om zaken te kunnen managen of te kunnen regelen in het veld. En hij, weet je, je doet het met elkaar. Hij is echt een aanvoerder.
Ja?
Ja.
Vind ik leuk om te horen.
Je hebt je mening bijgesteld, hoor.
Maar het verbaast me wel. Want hij is natuurlijk wel een beetje van de Swalbers en het vragen om een vrije trap en zo. Maar heb je daar geen moeite mee als scheidsrechter?
Nou ja, ik moet zeggen, bij mij... ik herken niet dat jij zegt dat hij vraagt om Swalbers en om kaarten.
Hij probeert hij lijkt nooit echt teleurgesteld als hij hem niet krijgt. Dat vindt hij dan ook wel prima.
Weet je, vaak los je het ook met een knipoog op en dan denkt hij van, ja, je hebt wel gelijk.
En moet je altijd mee oppassen.
Ja. Ja, dat ja. Zeker. Ik vind het wel grappig dat je zegt over Ten Hag. Gisteren zag ik op het moment dat zij van het veld afliepen, de lach en de chemie met Mazraoui bijvoorbeeld, dat daar wel echt een team staat. Dat er wel gewoon een trainer is die onderdeel is van het team.
Ja.
Dat vind ik wel... Vond ik wel mooi om te zien.
Ja, is hij ook? Dan ga ik gewoon weer vragen. Hoe is Ten Hag?
Ja, ook prima.
Ja.
Ja. Maar heel veel terugkomend op de cijfers van Tadić. We hebben wel gezegd dat het bizar zijn. 180 wedstrijden, 80 doelpunten, 78 assists voor Ajax.
Ja, dat is echt ongelooflijk.
Ja,
hij heeft zo ontzettend zijn stempel gedrukt op dit Ajax.
En soms hoor je mensen dan nu zeggen, ja, hij speelt matig de laatste tijd, want hij scoort minder
vaak.
Maar
die kritiek is er al bijna net zo lang als dat hij bij Ajax speelt. Ja. Dat hij niet altijd even goed speelt. Maar als je dan 2 assists geeft waardoor je met 2-0 wint, ja, precies. Die maakt je wel.
2-0 gewonnen, dus 3 punten weer meegenomen naar Amsterdam. Dan gaan we door naar nummer 2. Dat was PSV. Speelde thuis tegen PEC Zwolle. PSV begon met een onverwacht verwachte en ook sterke opstelling. Maar het was PEC dat in de 3e minuut haar 3e goal van het seizoen maakte. Die goal hield precies tot minuut 84 stand. Waardoor PEC dicht bij de eerste 3 punten, 3 hele, hele dure punten van het seizoen leek. 10 minuten en 3 tegendoelpunten later bleek niets minder waar. PSV draaide de score laat, maar uiteindelijk wel verdiend om. En won dus met 3-1. Snijboon, ik zat deze wedstrijd te kijken en ik dacht, Ja, wat zou je liever hebben? Zo op deze manier er bijna zijn en toch 3-1 verliezen? Of gewoon weggespeeld worden en 5-0 eraf?
Weggespeeld worden. Ja.
Nee.
Dit is echt Pepijn. Echt. Want je moet je voorstellen, zij zitten in een soort kuil die ze voor zichzelf gegraven hebben. En Bram van Polen als aanvoerder van het team, die klimt net zo. Die heeft net zo zijn knuisjes boven die kuil. Die kijkt zo net erbovenuit. En die wordt zo hard erin geschopt dat die kuil gewoon weer dieper is.
Maar dit zou echt zo'n wedstrijd zijn dat je als trainer na de wedstrijd zegt, ja, hier kunnen we op voortborduren.
Wat dacht je dat Adlangler gezegd heeft?
Maar hier kunnen we op voortborduren.
Ja, maar kan je er dan op voor? Ja, maar je kan het er niet op voortborduren dat je dan 3 doelpunten tegenkrijgt als het echt om gaat in de laatste 10 minuten. Ja, dat is zo slecht voor je vertrouwen.
Ja, ik denk niet dat ze er blij mee zijn. Zo van, hier kunnen we op voortborduren. En hier worden we mentaal sterker van. Maar ik denk wel dat voor dit pack zijn er zo ongelooflijk weinig aanknopingspunten dat ze het er maar van moeten.
Wat zeg jij na zo'n wedstrijd tegen spelers?
Ikke.
Ja, zeg maar.
Jammer.
Gewoon niet. Ja, maar, ja, want op de amateurvelden is het altijd. Nou, succes nog. Hè. Het is altijd van die standaard teksten. Ja.
Of had ik na 80 minuten af moeten fluiten?
Ja. Ja. Nee, dat vraag ik niet. Nee, dan zullen ze ja zeggen. Nee, maar kijk, vanuit PEC gezien, je PSV uit, dat kan je gewoon verliezen. Hè? En dat je dan zo lang voor staat. Maar je gaat die bus in. Ik denk niet dat ze de bus in zijn gegaan met het idee van, nou, we zullen PSV eens even op de kloten geven. En, weet je, dus ik snap dat een trainer dan naar andere punten kijkt in zo'n wedstrijd dan puur de winst.
Ja,
is het tegen een kleinere club, hè, met alle respect, dan kan je er wel gaan praten. Oké, we moeten hier punten pakken, dus we moeten met punten mee naar huis. Maar ik heb niet het idee dat de trainer bij de groep zei van, we moeten die 3 punten hier pakken, want...
Nee, denk ik wel te doen met PEC.
Ja, dat ik echt niet.
Oké, okay, maar ik laat heel veel bij PEC houden en heel veel naar PSV. Een onverwacht verwachte opstelling. Eindelijk een keer de sterkste opstelling die iedereen denkt dat normaal is.
Maar iedereen geschokt.
Maar de weken bijvoorbeeld op rechtsbuiten. Ik viel weer uit met kramp. Ik weet niet of dat wat zegt, maar deed hij het goed? Viel niet echt op, hè, maar de weken.
Ik vond Madueke ontzettend goed spelen. Alleen die krijgt dan kritiek. Dan heeft hij 70 meter gesprint. 4 man uitgedold. En dan komt hij in de 16. En dan staan er mensen vrij tussen aanhalingstekens. Als in die staan 40 centimeter uit de dekking. En dan krijgt hij daar die bal niet. Omdat hij al 70 minuten met de bal heeft gesprint. En dan gaat Mario Been. Die gaat dan in de uitzending zeggen. Die gaat dan aanwijzen op zo'n bord naar wie die man wel moet spelen. Ja, nou kom op jongens. Madueke was echt. Het is echt een genot om naar te kijken. Tuurlijk gaat niet alles goed. En dat hij uitviel met Kramp was natuurlijk omdat hij geblesseerd is geweest. Dus hij speelde voor het eerst in tijden weer een wedstrijd. Maar als we echt van Eredivisie-spelers gaan verwachten dat ze aan het eind van een rush van 70 meter ook nog de bal goed neer gaan leggen, ja, dan speel je niet in de Eredivisie.
En Pepijn, wat zegt dat PSV nu voor de tweede keer op rij, vorige keer was Sparta, laat over de knie legde en nu legt ze PEC laat. Is dat een kwaliteit of is dat stroef beginnen?
Ja.
Jij uit je RBC-jaren kan nog wel herinneren?
Wij eindigden ook stroef. Want we zijn altijd stroef. Nee, ja, je kan zeggen het is een kwaliteit dat je die wedstrijd uiteindelijk nog over de streep trekt. Ik denk wel dat het een stukje scherpte is bij PSV waar ze voor moeten waken. Dat zijn natuurlijk redelijk opgehemeld deze zomer. Onder andere door ons, maar...
Voornamelijk door ons.
Voornamelijk door ons. Ja, maar dat ze daar wel naar moeten kijken. Ik vond nog één dingetje. Na de wedstrijd zei Schmid, die begon te klagen over het feit dat ze... Want volgende week is natuurlijk PSV Ajax.
Ja.
Dat zij maar 2 wedstrijden, 2 dagen herstel hadden na de Europa League. En 4 en hoe heet het nou, Ajax had er 2 meer.
Ja.
Ik denk van, dat moet je niet doen. Dat is geen, zeg maar, het is leuk als er een beetje psychologische oorlogsvoering wordt gespeeld na die wedstrijd. Maar niet op deze manier. Zorg gewoon dat je eerst PEC flink over de knie legt.
Ik denk dat hij dat ook vooral doet. Hij baalt, denk ik, dat ze in zulke wedstrijden het zichzelf zoveel moeilijker maken dan dat zou moeten. Ja, dit kost zoveel meer energie dan dat het had hoeven kost.
Als ze nu 6-0 hadden gewonnen met gemak, had hij dit ook niet gezegd.
Nee, maar dan had je ook gewoon gedacht, iedereen lekker uitgerust naar Monaco. En dan komt Ajax, weet je, dat komt daarna dan wel. Maar dan nu denkt hij, shit, iedereen staat helemaal in het rood al.
Ja. En had je ook, ja, want,
dat sta je heel snel al, bij Schmid namelijk.
Dan zat iedereen in het rood, ja. En had hij wat sneller kunnen gaan wisselen. Maar ja, volgende week...
Heerlijk potje.
Schitterend.
Ja, goed. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Was AZ tegen FC Utrecht. Waar tegen Ajax vrijwel alles goed ging en mee zat bij Utrecht. Zat tegen AZ alles tegen en ging alles mis. Na 40 minuten stond het 3-0 voor AZ. Had Paas en Ketzer gemaakt en was maar hier geblesseerd uitgevallen. AZ liep na rust uit naar 5-0. Gunde spelers rust en gunde Utrecht een eretreffer. Zo werd het uiteindelijk 5-1 voor AZ. Utrecht lijkt maar geen echt goede serie neer te kunnen zetten. Ze hadden de voorgaande 3 wedstrijden wel gewonnen, maar nu weer er heel hard af. Complimenten voor AZ. Dit was in mijn ogen geen logische uitslag als je voorafgaand naar deze wedstrijd kijkt. Of voor jullie wel?
Nou, wat mij hier wel over verbaast over zulke wedstrijden. Dat wil ik eigenlijk aan jou vragen.
Hij gaat weer even vragen, hoe is mijn her?
Nee, maar als scheidsrechter ben je heel erg ook met de scoreverloop. Dat je ook echt heel erg verbaast over zo'n wedstrijd. Of kijk je echt van moment na moment
gewoon waar je in moet grijpen als scheidsrechter? Of ben je ook wel echt met zo'n wedstrijd bezig wat er gebeurt? Denk, Jezus, Utrecht zeg.
Nee, niet direct.
Nee?
Wel als je op voorhand, natuurlijk heb je met elkaar een soort van wedstrijdvoorbereiding waarin je wel dingen verwacht. En als je dan AZ Utrecht op papier ziet, dan verwacht je wel een hele open wedstrijd waarin je twee voetballende ploegen hebt die, nou ja, het is soms op en soms af bij beide ploegen op dit moment. Dan is het wel een situatie waarin je op een gegeven moment met elkaar zegt van, nou, dit had ik niet verwacht. Ik had wel een ander soort wedstrijd verwacht, maar het is niet dat ik met open mond sta te kijken van, nou, nee.
En is dat ook niet bij gewoon moment als iemand de bal van 30 meter in de kuis schiet, dat je dan echt zo...
Ja, dat is schitterend. Ja, ja, natuurlijk, ja, geniet je daarvan, maar ja, daarom sta ik op het veld. Ik ben voetballiefhebber, dus... Ja.
Je hebt ook van die scheidsrechters die dan voor zichzelf gaan klappen. Weet je, je hebt zo'n Engelse scheidsrechter, had je die gaf voordeel waardoor er een doelpunt kwam. Die stond harder te juichen dan alle spelers op het veld toen die goal viel. Dat vind ik altijd zo mooi, hoor. En Jonathan Moss heeft het ook wel eens. Dat hij dan voordeel heeft gegeven en dan valt die goal en dan zo'n vuistje zo over het middenveld. Zo,
ja. Maar die wordt ook gewoon boos als je voordeel geeft en je verprutst het. Dan wordt hij ook gewoon boos van, joh, geef je voordeel. Maak je dan wat goeds.
Ja, mooie scheidsrechter, een mooie compilatie op YouTube ook van hem. Ja.
Dus maar jij kijkt dan eigenlijk vooral naar wat voor wedstrijd verwacht ik. Daarmee kijk je eigenlijk vooral naar wat kan dit voor mij betekenen.
Ja, ja. Ja, dus weet je, je ziet heel vaak ook echte analyses en tot in details. Hè. Daar ben ik niet zo van, want ja, als je na 3 minuten een rode kaart hebt, dan is die hele analyse alweer. Dus je moet er wel een beetje open in staan van oké, wat kan ik verwachten? Niet te ver in details, maar ja, dat kan je helpen.
Ik heb deze uitslag in ieder geval niet verwacht, 5-1. Volgens mij wel meer mensen met mij.
Wat trouwens, hadden jullie dat gehoord over AZ? Dat die dat kwam na de persconferentie uit naar deze wedstrijd. Dat ze na de wedstrijd tegen Twente, die verloren ze toen met 1-3. Toen heeft de spelersgroep een gesprek met elkaar gevoerd. En dan waren de trainers en technische staf mochten daar niet bij aanwezig zijn. Op verzoek van Owen Wijndal en Martens Indy. En daar hebben ze elkaar eens even flink toegesproken. En nu toen daarna ze stijgende lijn is. Maar ik vond dat wel... bijzonder dat Jansen daar ook gewoon van zei, ja, ik denk dat hartstikke goed is.
Nee, maar ik haal daar ook eigenlijk uit dat ze dus de schuld niet zo bij Jansen leggen, maar dus echt hebben gezegd van, even los van die trainer, gasten, wat zijn we nou aan het doen?
Ja.
En dat vind ik best wel volwassen van zo'n spelersgroep eigenlijk.
Ik vind het ook wel volwassen, maar het lijkt me als trainer ook wel lastig. Joh.
Dat want je bent wel bang dat ze naar buiten komen en zeggen, Pascal, we hebben het over gehad.
Ja. Gaan we toch zonder je proberen.
Eerst je tas. Ja. Voor het weekend.
Goed, inderdaad knap van AZ en ja, toch jammer voor FC Utrecht die wel goed bezig waren. Dan gaan we door naar buiten de lijnen.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu vooral op stem op
het. Oké, Edwin. Edwin, buitenspel.
Snijbouw, jij attendeerde me meteen op het feit dat ik het volgende jingle moet laten horen, dus hierbij.
Wie ben jij?
Ja, ik ben Willy Lee en gij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
Volg je nog in Jeroen, we zitten in buitenspel. En dit is de gelijk waarin we mensen van binnen het voetbal met buiten
het lijkt een beetje gewoon op een carnavalsmiddag. Ja,
ja. Maar ik wilde even, voordat ik naar mijn buitenspelletje ging, wilde ik heel even John Heitinga feliciteren met de winst van de Gouden Televisiering.
Nou ja. Ja. Oké, bij deze. Johnny, dankjewel. Ingestuurd door Thijs Kai.
Dat is cool. Dan ga ik nu even over naar belangrijke nieuws. Want Mauro Icardi heeft er weer een potje van gemaakt. Mauro Icardi is momenteel getrouwd met Wanda Icardi. Daar heeft hij een relatie mee gekregen terwijl zij nog een relatie had met Maxi Lopez. De spits waar hij mee... Ik weet niet of hij ermee samenspeelde, maar het zijn allebei Argentijnen.
Volgens mij wel.
Dus hij heeft Wanda afgepakt van Maxi Lopez. Mm-hmm. Maxi Lopez, knappe voetballer, lange blonde manen. Ik zeg het maar. Maar Wanda Icardi, ook de zaakwaarnemer van Mauro Icardi, die plaatste gisteren een bericht op Instagram wat vertaald naar another family you ruined for a bitch. Dus nog een familie die je hebt verpest door een...
Ja, vervelende vrouw.
Ja, een vrouwelijke hond.
Ja.
Die heeft ze ook weer verwijderd, maar het lijkt erop dat Mauro Icardi...
Maar dat
Icardi...
is strafbaar, toch? Of niet? Dat is strafbaar. Met de vrouwelijke
daarom is het ook verwijderd weer waarschijnlijk. Ja. maar Mauro Icardi die schijnt dus weer met een schone dame het bed in gedoken te zijn die niet zijn eigen vrouw is. En het feit dat ze zegt dat het weer een is, lijkt ook wel aan te geven dat Mauro Icardi dat vaker doet. Maar als je zo vaak op de bank zit bij Paris Saint-Germain, en op de deur ga je ook andere dingen doen, denk ik.
Ja. Een keer met een vrouw op de bank zitten.
Ja, maar als je vrouw ook je zaakwaarnemer is, is dit wel echt risicovol, hoor. Ja.
Absoluut. Pepijn, wat heb jij meegenomen?
Die weten wel wat clausuletjes in dat contract, denk ik. Nee, ik wilde even naar onze zuidenburen, omdat daar OA Leuven, die speelde wederom een bizarre wedstrijd. Als je dacht dat het bij NEC tegen Arnhem, tegen Vitesse uit de hand liep, dan daar was er niks bij. Er werd in de 96 en 99 minuut gescoord, omdat er 10 minuten blessuretijd bij was getrokken. Waarna de keeper bekogeld werd met vuurwerk, die
naast zijn oor ontplofte. Waardoor hij een uur na de wedstrijd, daarna heb ik geen update meer, nog steeds doof was. Weer Stekelenburg. Dus die was nog dood. Maar waarom was het 10 minuten bijgetrokken? Omdat er een buitenspelmoment zat wat de VAR niet zo goed kon zien. En die hebben 7 minuten gekeken of het wel of geen buitenspel was. En uiteindelijk bleek het buitenspel te zijn. Maar zou dat, wat is het langste VAR-moment wat jij hebt gehad, Jeroen?
Wat ik zelf heb gehad?
Ja.
Ja, ik denk wel 1,5 tot 2 minuten misschien.
Maar dat is alles VAR. En op het veld, want op het veld is het veel erger. Hè?
Lijkt het soms veel langer. Ja. Ja, dan denk je van, joh, zo moeilijk lijkt het dan niet. Maar als je dan eenmaal moet, maar 7 minuten is wel extreem.
En moet je naar al die spelers moet je zo naar het oortje wijzen? Ja, ik weet het ook niet.
En je moet proberen stil te zijn, want hij kan elk moment op de lijn komen natuurlijk.
Dat is toch heel ongemakkelijk als het zo lang duurt op het veld?
Ja, ik heb vooral bij mezelf dan op het veld zeker. Dat je denkt van waarom duurt het zo lang? Is het dan wel duidelijk fout? Hè? Uiteindelijk is het natuurlijk de beslissing van de VAR. Moet het duidelijk fout zijn?
Waar ben je naar op zoek?
Ja. Met die lijntjes duurt het altijd wel lang, toch?
Ja. Ga 7 minuten wachten. Dat moet echt de hel zijn geweest voor die scheidsrechter. Ja.
Dat is wel bizar.
Ik vraag me af wat er veranderd is dan na 6,5 minuten. En dacht, nu zien we het echt nog niet. Maar nu zie je het
opeens. Nee, er kwam opeens iemand. Jongens, we hebben nog een camera gevonden.
Ja, precies. Goed. Goed. Heb jij nog wat korts van buiten de lijnen meegenomen? Of zullen we gewoon door naar
het we hadden het er net heel even over. Ik vond het wel interessant. Als het ook een wedstrijd. Dat was die dansmarathon.
Dat is toch schitterend.
Leg even uit wat de bedoeling was van deze dansmarathon.
Nou, volgens mij 50 uur dansen. Maar ik heb een paar nummertjes gehoord. En ik stond thuis met mijn vriendin een beetje te dansen. Maar ik was na 3 uur, was ik het al zat.
3 uur?
Als je dat 50 uur hebt.
3 uur naar het VS zitten kijken.
Ja, 3 uur zat je ook in een psychose.
Ja. Maar Gijs werd aangepakt als de Champions League. Echt waar. Er kwamen analyses. Er zaten mensen in een commentatorbox. Er werd op de vloer geïnterviewd.
Het vond alleen jammer dat wij niet als scheidsrechter werden ingevlogen. Dat vond ik dan wel weer.
Ja, als VAR. Dat je er nog één uit had kunnen sturen.
En 3 gele kaarten kregen ze.
Klopt. Tussen het 25e en 26e uur bewoog je even niet duidelijk.
Ja. Jij was buiten de lijnen.
Ik heb het idee dat wij ook behoorlijk buiten de lijnen zijn geweest. Laten we teruggaan naar het voetbal. En dan gaan we door naar FC Twente tegen Willem II. In mijn ogen een pot voetbal tussen 2 sympathieke trainers en sympathieke ploegen. Blijkbaar hoeft dat geen sympathieke wedstrijd op te leveren. Het was onaardig en soms gemeen. Beide ploegen kregen als dank 1 rode kaart, scoorde 1 goal en pakte zo allebei 1 punt. Pepijn, onaangename wedstrijd in mijn ogen. Of zie jij dat niet zo?
Ja, ik vond het heel onaangenaam. Ik denk ook voor een scheidsrechter onaangenaam. Veel kaarten, helemaal niet mooi. En ik vond het ook jammer, want ik wilde er eigenlijk een groeibriljantje, waar jij ook altijd loofd over bent, uitpikken. Dat was die Seruki. Alleen die beleefde een ontzettend matige middag. Hij kreeg uiteindelijk zijn eerste gele kaart kreeg hij omdat hij een kopstoot kreeg. En de scheidsrechter volgens mij dacht, ik geef ze allebei geel, want er is een opstootje, terwijl hij niet zoveel deed. En de tweede gele kaart kreeg hij omdat hij een bal tegen de grond aan stuiterde. Maar gewoon recht omhoog. Dus die kwam weer op dezelfde plek terug. Maar dat was dus...
Ja, maar hij stuitte niet zo met zijn hand heel rustig zo'n bal.
Hij stuitte er wel bij.
Maar Gijs, die bal die kwam precies dezelfde. Ja, maar ik had het voor de uitzending even met Jeroen over. Ik vind dat een tweede gele kaart altijd iets zwaarder moet zijn dan een gele kaart. En als scheids ga en mag je waarschijnlijk toch niet zeggen dat je dat ook vindt als je dat al vindt. Maar dit is... Hij onderbreekt geen aanval ermee. Hij schiet hem niet de tweede ring in. Hij doet echt niet zo heel veel verkeerd. Ik vond dit zo pietlutterig.
Ja, maar die jongen zelf, dat zegt, die staat gewoon in
de komt dat zien, hè? Toch?
Wat zei je?
Een wereldspeler.
Seruki.
Seruki. Maar die staat dus ook gewoon in de basis bij Algerije. Die speelt gewoon afgelopen weken 2 keer, 70 minuten en 80 minuten.
Tegen Niger.
Ja, winnen ze met 0-4, staat hij met Maris op het veld. Nou, dat is toch geweldig. Zo'n speler van Twente. Dat vind ik altijd mooie verhalen.
Ja, komt het zien. Het werd in
Valand voetbal is wel goed voor zijn marktwaarde. Ja.
Het werd 1-1, allebei de ploegen een punt. En Willem II blijft keurig meedoen. Staan gewoon 4e. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Feyenoord tegen RKC. Een uitverkochte Kuip met Dessers in de basis tegen RKC. Leek op voorhand een recept voor goals en 3 punten. Goals vielen er, maar 3 punten niet. Want als Trauner en Senesi fouten gaan maken en Anita een kopgoal scoort, dan weet je dat het moeilijk wordt. RKC kon in totaal 2 keer profiteren omdat Feyenoord zelf niet verder kwam dan 2 goals. Wel door kunst en vliegwerk voorkomen door RKC werden de goals en de punten onverwacht verdeeld. 2-2 en allebei een punt. Snijboon, eindelijk was het zover. Misschien toch nog een lichtpuntje in deze donkere tijden van Feyenoord. Reece Nelson het debuut.
Ja, zoals alle luisteraars inmiddels al weten, ik ben groot Arsenal-fan. Reece Nelson is een huurling van Arsenal. En Arne Slot heeft 3 maanden lang gedaan alsof ze niet Feyenoord waren, maar Real Madrid. Want die vond dat Reece Nelson deed dat zijn debuut niet mocht maken, omdat hij niet op niveau had meegetraind en zo. Niet fel genoeg. Stereodivisie, kom op nou. Maar het was dus eindelijk zover. Ik ben wel fan van hoe hij speelt. Hoor. Hij is echt watervlug. Hij is wel sterk ook. En hij is doelgericht. Alleen het mist nog een beetje finesse af en toe. Maar ik vind het wel een hele goede voetballer.
Ja, hopelijk gaat hij de komende weken wat meer spelen. Heel veel aan andere spelen van Feyenoord. Guus Til maakte de 2-2. Inmiddels topscorer van de Eredivisie. Hoe kan het dan toch dat zulke jongens in het buitenland niet zoveel van bakken? Ik vergelijk hem altijd een beetje met Klaassen, die ook verschrikkelijk veel scoorde bij Ajax, toen naar het buitenland is gegaan, daar ook niet echt geslaagd is. Hoe kan dat toch? Zijn dat zulke spelers die alleen maar op een positie kunnen spelen die in de Eredivisie beschikbaar is? Of hoe zien jullie dat?
Ja, stilte.
Je hebt het over twee hele specifieke gevallen waarin de transfers ook gewoon oliedom waren. Klaas ging naar Everton. Dat ging gewoon niet lukken. En Til die vertrok naar Spartak Moskou. Ja, sorry, maar dat is ook best wel een gokje.
Maar ik denk niet dat het uniek is voor Nederlandse spelers of zo. Ik denk dat er ook heel veel transfers uit Frankrijk en uit België naar de echte top...
Ook mislukken.
Alleen daar hoor je gewoon niet zoveel van. Net zoals dat zij niet zoveel meer hebben gehoord van Guus Til. Dus ik denk dat gewoon sommige transfers lukken en mislukken. Even een vraagje over... Nou ja, fijn, het was een bizarre wedstrijd. Maar de Kuip ging ook wel weer. Het was één groot feest en chaos daar. Is dat als scheidsrechter ook wel het mooiste stadion om te fluiten? Of?
Ja, de atmosfeer die daar hangt is wel extreem. Ja, en ik snap ook wel met de verhalen over een nieuwe Kuip. Die sfeer ga je niet zo snel terugkrijgen, denk ik. Gewoon het moment dat die klep open gaat, de ringen die gewoon trillen. Ik heb er ook wel eens als supporter gestaan, niet van Feyenoord, maar bij Nederlands Elftal. In de tweede ring. En als je dan stilstaat, dan gaat die hele ring gaat mee. Ja, dat merk je elke wedstrijd weer.
En is het dan meer druk als scheidsrechter? Of,
Nou, niet direct. Zo merk ik het niet, zo voel ik het niet. Ik vind die druk zelf altijd wel fijn. Hoe meer druk op een wedstrijd, hoe fijner ik het vind. Maar het is niet, er wordt wel vaak geroepen, de Kuipvrees, ze durven niet. Maar zo voel ik het zelf niet. Ik kan niet voor anderen spreken, maar...
Gewoon mooie wedstrijden zijn het.
Dat is wat het verschil tussen topsporters en toparbiters ook en al het andere. Het zijn over het algemeen mensen die door druk beter gaan presteren. Dat is ook waarom mensen de top halen. Ik moet er niet aan denken namelijk.
Moeten niet heel veel mensen naar deze podcast luisteren of we slaan allemaal dicht, denk ik.
Gijs, ik zou bij de aftrap bij Feyenoord zeggen, ja, penalty. Rood ook.
Maar RKC pakt gewoon een punt in de Kuip.
Ja, ontzettend knap. Ja. Speelde ook wel leuk. Het was niet zo... Oké, Feyenoord had wel meer kansen, maar het was niet per se een super erg gestolen punt als ik het...
Het was wel. Ze voetballen heel leuk, maar die krijgen een partij kansen tegen.
Het was wel sterk.
Ja. Stel je nou je mening bij? Ja.
Het is nu.
Maar niet over iemand.
Het is nu. Ik ben het. Ten Hag. Wie was er nou nog meer? Tadic en Splintertje Bolt.
Ja. Hij heeft in deze afgelopen half uur over drie mensen zijn mening bijgesteld. Goed, dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. En dat was niet zomaar een NEC tegen Vitesse. Er werd door alles en iedereen uitgekeken naar deze derby. Ik heb ooit iemand horen zeggen dat derbys niet per se de beste wedstrijden zijn. Dat was deze wedstrijd ook. Dat was wel spannend en intens. Na de 0-1 veranderde Vitesse in een soort Getafe, net als tegen Feyenoord. Er werd vrijwel niet meer gevoetbald en ook niet meer gescoord. Zo pakte Vitesse wel drie hele belangrijke punten voor de regio in deze derby. 0-1 werd het namelijk. Jeroen, jij was hier de VAR.
Ja.
Volgens mij heb je al genoeg berichten erover gekregen, maar wij krijgen er heel veel vragen over. Dus leg ons uit. Wat gebeurde er bij de goal van Vitesse en hoe heb jij dat gezien?
Ja, daar komt een lange bal. We zien die foto ook dat Verloe de bal op de hand krijgt en of de bal wel niet over de achterlijn is. Die lange bal die komt, ze komen in duel. De bal toucheert de arm van Darvalou. En de bal is wel dan niet over de achterlijn. Legt hem terug en er wordt gescoord.
Het begint bij de hensbal.
Zeker nu met de nieuwe spelregels is dat een onopzettelijke hensbal voor een doelpunt. Als je hem zelf scoort moet je hem afkeuren. Maar als je hem aflegt aan je teamgenoot, dan hoef je niet meer af te keuren. En ik heb geen enkel moment het idee gehad dat deze speler überhaupt die bal heeft aanzien komen. Voor mij een natuurlijke houding, te rechtvaardige positie. Dus voor mij een 100%.
En speelt dan niet mee dat de verdediger in ieder geval Barreto wel op het verkeerde been wordt gezet doordat de bal de hand raakt?
Nee, deze regels zijn er eigenlijk
niet mee te werken als scheids. Dat is zoveel... Nee. Ja. Zo arbitrair. Nou, je bent gelukkig arbitrair.
Bij Tadic zou je deze afluiten, want je weet niet zeker of hij het expres doet. Bij Darvalou kan je dit door laten gaan, die hensbal.
Want dat is zeker niet expres.
Nee, bij Darvalou weet je wel, die doet dit echt niet expres, anders had hij hier niet gespoeld.
Nee, maar zou je niet pleiten om gewoon aanvallend hens is gewoon altijd hens? Dit slaat, zeg maar, ik kan hem heus wel volgen, de Andy, maar...
Vorig seizoen hadden we ook, was de regel ook anders. Hè?
Was die fijner?
Nou ja, iedereen snapte het uiteindelijk. En dan een jaar later wordt de regel weer veranderd. En is het nu weer dit.
Maar door... Dit is wel weer meer... Deze regel kiest wel weer... Ja, het is interpretatie, maar je kiest wel voor... voordeel voor de aanvaller. En ik ben wel altijd fan van regels die voordeel voor de aanvaller als uitgangspunt hebben. Want dat is waar voetbal om draait. Dat is uiteindelijk wat iedereen wil zien.
Nee, ja, maar ik ben voordeel voor de aanvaller en vervolgens een half stadion dat helemaal gek wordt. Doordat niemand het begrijpt en iedereen denkt dat je het fout hebt gezien.
Ja, maar daar kan je niet naar kijken. Want als het andersom was geweest, was dat stadion niet gek geworden en hadden ze gejuicht. Hè? Als je gaat kijken.
Ja, maar als je de regel hebt van hands is hands, dan kun je er moeilijker boos over worden, want hij is gewoon geraakt met de hand. En nu is het...
Maar Pepijn, je bent toch genoeg voetballiefhebber om niet alles van het voetbal in zwart-wit regels te willen vatten.
Je moet geen hockeyperspectief
hebben. Niet alles, maar dit is zoveel gezeikje met die handsballen. Altijd.
Maar hierbij toch niet. Dit is toch. Ik vind dit heel logisch.
Ja, we gaan hier niet uitkomen in ieder geval. Maar laten we doorgaan naar het volgende moment. Misschien nog wel waar meer, iets meer...
We gaan wel lekker, hè, Pep, vandaag. Dat is leuk, man.
Zullen we met z'n tweeën verder gaan? Ja. Jeroen, gezellig dat je aangeschoven bent. Was de bal over de achterlijn of niet? En hoe heb je dat gezien?
Ja, we hadden 10 camera's vanmiddag, waarbij je aan 2-3 camera's niet zoveel hebt. Alle camera's die op deze situatie gericht zijn, die bekijk je natuurlijk. Je zet op het moment stil dat de bal het uiterste puntje heeft bereikt. Dan ga je alle camera's bekijken, maar er is geen enkele camera die ons 100% uitsluitsel geeft dat de bal met bolling en wel in zijn geheel en al over de doellijn is.
Ja.
En als je dat bewijs niet hebt, kan je ook niet zeggen... dat de bal uit is geweest. En ik snap Duidelijk. Mensen dat ze de aanname hebben vanuit een camerapositie vanuit de zijkant. Dat je een groene grasstrook ziet. Maar dat zegt niets. Want de bolling van de bal kan de lijn nog raken in de lucht. En dat geldt ook nog als...
En hoe was het geweest als de assistent nadat die bal erin was gaan wel zijn vlag omhoog gestoken had gezegd achterbal?
Hadden we die beslissing moeten steunen. Omdat we geen bewijs hebben dat een bal uit of binnen is.
Duidelijk.
Dat je de beslissing op
Denk je dat zo'n grensrechter dan ook denkt ik vlag niet en ik wacht...
Nee.
Wacht de VAR af of dat niet?
Nee, want hij was resoluut. Hij stond op de achterlijn. Hij zit ook op de situatie. Hier moet hij ook staan. Omdat ook natuurlijk de bal daar is en de spelers daar zijn. Maar hij was resoluut.
Bleek uiteindelijk wel doorslaggevend voor deze wedstrijd. Het bleef namelijk
bij. Mag ik wel? Want als we... ik ben het hier heel erg mee eens. En mijn mensen gaan denk ik sowieso morgen in onze DM's komen met... vriend van de show, dus jullie zijn niet kritisch en zo. Maar
klopt ook.
Zeker. Dat hebben we ook afgesproken. Ik zei het ook al voor de uitzending. Heb ik het ook al gezegd. Ik begrijp alle mensen die zeggen... deze bal lijkt wel echt uit.
Ja, het lijkt ook zo.
Maar dat is niet... Ten eerste, een bal is rond. Ik had serieus vroeger een boek over voetbal... en dat heette De Bal is Rond en dat is best moeilijk. Nou, dat blijkt hier weer helemaal waar te zijn. Je weet het gewoon echt niet 100% zeker. En hoe erg het dan ook lijkt met een schuine camera erop...
Ja, ik hadden hem laatst nog bij, volgens mij, Nederland-Gibraltar.
Ja,
en ik denk voor het Nederlands voetbal ook een van de belangrijkste, die bal van Masraoui tegen bij Real Madrid uit. Die ze ook gewoon niet vast... ik denk dat...
En daar duurde het echt heel lang om het vast te stellen. Omdat er ook veel meer camera's zijn. Maar daar is ook nooit 100% bewijs geweest dat de bal in zijn geheel over de lijn is geweest. Ja, dan kan je als
de enige manier hoe je dit op kunt lossen is doellijntechnologie op alle achterlijnen.
Ja.
Alleen een camera op de achterlijn, dat zeiden we natuurlijk vooraf dat we hier begonnen. Als je een camera op de achterlijn zet en er staat een speler tussen, zie je het ook weer niet. Dus je moet die technologie hebben die het ook gewoon automatisch detecteert.
Ja, voor het weet de grens er ook nog voor.
Duizenden, honderden duizenden euro's.
Dus dan gewoon de boarding strakker om het veld zetten. Ja, de bal niet meer gewoon uit. Ja,
dat is een goed idee.
Ja, hartstikke goed.
Neem het mee naar de KNVB.
Het was wel inderdaad doorslaggevend deze wedstrijd, want het bleef bij die 0-1 voor Vitesse. Snijboon op rond voor de wedstrijd. Dave, we hadden het er nog over. Iedereen keek uit naar deze derby. Jij keek uit naar het uitgraven van de middenstip. Maar het was wel iets extremer.
Ja, ik heb er een lijstje van moeten maken. Nou is het lijstje wel maar 4 dingen. Dus dat zegt ook wel genoeg over hoe ik er vandaag in zit.
Lijstje dus. Klein lijst.
Het begon met het slachtafval. Beide supportersgroepen hebben slachtafval gedumpt bij plekken die belangrijk zijn voor de andere club. Die van Vitesse gingen daar wel... echt heel te ver in. Want die hebben op een plek waar een NEC-supporter Rocky is overleden... hebben ze slachtafval gedumpt en een spandoek erbij. Rocky is back. Nou, dan ben je...
Dan niet zo boos.
Dan ben je echt niet goed.
Nee.
Dat, nou ja, ik wil dat ook helemaal trouwens geen fans noemen. Want dit zijn geen fans. En dat zullen alle clubs ook gelijk zeggen. En Vitesse heeft het ook gezegd. Voor de wedstrijd ook nog. Supportersgevecht bij een tankstation. Vitesse-fans hadden een anti-nek-feestje. De NEC-fans waren daarvan op de hoogte. Die wilden daarheen gaan, maar daar waren de Vitesse-fans, dus aanhalingstekens, weer van op de hoogte. Dus die namen hakbijlen mee. En daar is een NEC-supporter zwaargewond geëindigd. Tijdens de wedstrijd altijd bier gooien. Daar word ik ook zo scheidmoe van. We hebben het er helemaal over dat het gas zo duur is. Niemand heeft meer geld om zijn elektriciteitsrekening te betalen. Maar we hebben blijkbaar wel geld om pils van 3 euro gewoon het veld op te smijten de hele wedstrijd. Stop daar eens mee. Na de wedstrijd ook weer rellen. Politiebus gesloopt en bekogeld. En een verslaggever van... ik weet niet meer... Ja, een regionale nieuwszender belaagd en bedreigd.
En het stadion van NEC vernield. Niet de pres.
Nee, en ik heb 2 weken geleden hier in de uitzending gezegd dat ik weer de tijd een beetje miste dat supporterscharen elkaar het middenstip uitgroeven en dan ergens anders neerlegden. Heel veel mensen hebben blijkbaar naar me geluisterd, maar dit had ik niet helemaal bedoeld.
Goed, het uitvak van NEC stortte ook nog half in. Doordat Vitesse-fans de overwinning vierden. Gelukkig niemand gewond geraakt. En tenminste voor zover ik weet nu. Dus dat is...
De best geplaatste container in Nederland.
Ja, de toch? Container heeft in ieder geval zeg maar, het verder instorten van het uitvak doen voorkomen. Dus dat was uitstekend nieuws. Laten we bij deze wedstrijd houden en dan gaan we door naar Tim. Die er stiekem toch nog een beetje is.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee.
Hij heeft een weetje ingesproken. Maar even zoeken waar Dirk ons geluidsmannetje hem op het soundboard heeft gezet. Ik hoop dat ik hem kan vinden.
Hallo mannen. Even een weetje over een bijnaam van een oud Eredivisie-speler. Namelijk Nasser Chatli. Voormalig vleugelflitser van AGOVV en ook FC Twente. En Chatli die wordt de dolfijn genoemd. En die bijnaam komt eigenlijk door een fotoshoot in de Cosmopolitan. Toen hij naakt poseerde. En zijn vrienden er eigenlijk achter kwamen dat zijn huid heel erg leek op dat van een dolfijn. En daarom de bijnaam Dolfijn.
Was ik goed. Nou, niemand wist het. Pepijn dacht het te weten of acteerde dat hij het wist. Maar...
Ja, dat vind ik wel slap.
Ja, ja. Aha-erlebnis.
Ja, precies. Goed, laten we het bij Tim's bijdrage houden hierbij. En dan gaan we door. Terug naar de wedstrijden. Nog 3 te gaan. Om te beginnen bij Fortuna Sittard tegen Cambuur-Leeuwarden. Na de busreis van 308 kilometer keihard werken. Na 86 minuten 1-0 achterkomen. De 1-1 afgekeurd zien worden in minuut 91. En dus met precies 0 punten weer 308 kilometer huiswaarts. Een pijnlijke, zure, lange avond voor Cambuur. En een broodnodige overwinning voor Fortuna 1-0 dus. Pepijn, hoe kijk jij als lobbyist van de provincie Zuid-Holland naar deze afstand?
Ja. Ik moet politiek heel neutraal in blijven, maar ik denk dat jij doelt op hoeveel uitstoot dit is geweest en hoeveel wegdek hierbij is.
Wat een afstand.
Ja, wat een afstand.
Maar 616
leuk
kilometer.
Leuk dat ik wist dat je hierover ging beginnen, want ik heb het even opgezocht. En dit heeft uiteindelijk 45.000 gram CO2 uitgestoten. Deze hele busreis voor deze hele pijnlijke nederlaag. En dat moet je dus compenseren. Dat kun je compenseren door het plaatsen van bomen. Dus ik heb uitgerekend dat Cambuur moet elke 20 kilometer een boom planten. Om dit weer goed te maken. Okay. Maar daarmee maken ze niet het verdriet goed wat deze wedstrijd heeft gebracht. Want dit was wel echt heel zuur.
Ja, het was sowieso een zure wedstrijd. De laatste 5 minuten was het enige wat interessant was. En Cambuur moet dus bomen gaan planten. Hartstikke goed, laten we het erbij. gaan we door naar Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles tegen Heracles. André Kuipers ging voor het eerst naar zijn neefje Bas Kuipers kijken. En kreeg een buitenaard spektakelstuk voorgeschoten.
Ja, boe!
Twee klassieke ketsers van Haan. 3 goals en 2 rode kaarten voor de Eagles. Stond het in minuut 97. 3-2. Waar Heracles de afgelopen periode patent had op goals in de laatste minuten, waren het nu de 9 van Wonderen die een echte heerlijke wedstrijd op slot gooiden. Het werd dus 4-2 uiteindelijk. Volgens Luc Brouwers, middenvelder en maker van 2 doelpunten, moeten wij thuisvoordeel van de Eagles niet onderschatten, Snijboon.
Nee, hij had het over de 15e man. Dus het publiek is de 15e man. Dus ik heb 2 theorieën. Of het publiek is echt zo ongelooflijk als alle rijmpjes de afgelopen tijd hebben doen geloven. En ze hebben dus een 12e, 13e, 14e en 15e man. Of, en dat vind ik leuker, het publiek is helemaal niet zo heel goed. Dus die komen niet eens in de buurt van de basisplek. Dus die hebben gewoon rug nummer 15 gekregen.
Ja.
Hoe is het voor een scheidsrechter? Adelaarshorst?
Leuk.
Ja?
Ja.
Welke theorie klopt voor de 15e man?
Nou ja, ze waren natuurlijk nu met 9. Dus misschien dat ze 6 mensen dan...
ja, dit wordt een beetje Aad de Mos. Ja, ja.
Zo van de bingo kaart.
Ja. Ik heb ook wel eens op het veld staan. Het is wel echt...
Ja, het is leuk. Als je daar als je die straat al in komt rijden, dan het is echt volks.
Wij waren altijd een beetje tegen alle... alle, de hele bingo-kaart van Engels Stadion dicht op het veld, Volksbuurt en zo, maar het klopt wel echt allemaal.
Ja, ja. Bingo-kaarten kloppen over het algemeen ook. Ja. Dus dat is prima. Go.
Dat is ook een tegel te wijzen. Ja, ja.
Bingo-kaart.
Ook op de bingo-kaart. Ja.
Go Ahead Eagles 3. Heerlijke punten na een heerlijke voetbalwedstrijd. Een andere Kuipers genoot van zijn neefje. Gaan we door naar de laatste wedstrijd van dit weekend. Sparta-Rotterdam tegen FC Groningen. Een kelderkraker tussen de ridders van Danny Buijs op het kasteel tegen Sparta. De Groningers kwamen door een van de weinige lichtpuntjes dit seizoen, Cyril de Gonge, op voorsprong. Zijn vijfde doelpunt van dit seizoen. Maar Sparta antwoordde door middel van het doelpunt van Brian Smeets. Beide ploegen leken zo bang om te verliezen dat er voor de rest overal weer wat kansjes waren, maar ze allebei niet tot scoren kwamen. 1-1 dus, allebei een punt. Ik zit toch wel echt moeten inmiddels een beetje paniek zijn bij Groningen. Danny Buijs was redelijk recht voor zijn raap na de wedstrijd. Was hard over zijn eigen ploeg. Ze staan volgens mij in het degradatiegevaar. Ze staan 16e. 7 punten uit 9 wedstrijden. Valt echt tegen. Reden voor paniek?
Nou, dit was voor het eerst dat ik Danny Buijs wel echt zo hard hoorde dat hij over zijn eigen spelers zei, we kunnen ze alles aanreiken en alles voor ze doen, maar op den duur moeten ze wel iets terug gaan geven aan de rest van de ploeg en de club. Normaal is Danny Buijs natuurlijk een beetje meer Mourinho, dat hij er een beetje voor gaat liggen en dat hij de druk een beetje weghaalt bij zijn ploeg. Dus ik denk dat intern daar wel een beetje aan het rommelen is.
Nou, Sparta net zoveel punten, maar daar hoeven we iets minder van te verwachten, toch?
Vorig jaar kwam het ook goed. Tweede seizoen zelf was toch bij Groningen vorig jaar zo sterk.
Volgens mij waren ze vorig jaar het hele jaar goed. Maar het jaar daarvoor inderdaad was het tweede seizoenshelft veel sterker dan de eerste. Maar ja, ik vind het wel ondermaats, hoor.
Ik zou wel bang zijn voor Danny Buijs als die boos is.
Jeroen, jij moet toch ook wel lachen om Danny Buijs dan? Dat je hem gewoon per 5 minuten hoor je hem schorder wordt.
Ja, maar dat is echt ook tegen zijn spelers. Dat is echt bizar hoe die af en toe tekeer gaat.
Maar dan moet je daar dan om lachen?
Ja, ik hoef niet om te lachen, maar ik heb alleen wel het idee dat een speler daardoor niet harder gaat rennen. Althans, als ik voetballer zou zijn, zou ik
denken, wel, kan ik je vertellen, hoor.
Tegen mij gaan schreeuwen. Ja. Ja. Zou ik heel hard rennen, maar wel het veld af. Gewoon
ja. Nee, ik zou er ook niet harder van gaan rennen. Ik zou echt denken, ja, clown.
Maar welke trainer het ook is. Ik denk dat dit niet de manier is om je spelers te coachen. Maar
nee, ik heb meer die Guus Hiddink hand op mijn arm op mijn schouder nodig. Ja. Maar niet van jou.
Nee, goed. Ik ben niet voor niks gaan fluiten. Dus ik heb er ook niet zoveel verstand van met voetbal. En,
nee. Nee.
Wel dat er vaak tegen je geschreeuwd wordt.
Ja, we hebben het misschien wel eens besproken.
Ik ook harder van rennen. Dus,
ben je gaan fluiten omdat je heel vervelend was in het veld? Dat is natuurlijk altijd, dat is altijd wat je hoort. Hè?
Nee, nee. Nee, je hoort vooral van je kon niet voetballen. Heel veel mensen zullen zeggen, je kan ook niet fluiten. Maar,
ja, nee. Dus, maar wat moet je dan worden?
Grensrechter. Ja. Ja.
Kan ook niet dakdekken. Dus.
Nee, nee. Kan heel slecht dakdekken, dus ik ben scheidsrechter geworden.
Ja. Allebei de ploegen. Een punt. We hebben alle 9 wedstrijden behandeld, maar we sluiten zoals altijd nog heel veel af met Tommy Beugelsdijk en Fantalk.
Hallo fans, wie gaat er zinnen? Wie is Tom?
Jeroen, wij vragen altijd onze volgers en of luisteraars of er vragen zijn voor de gast of voor een van ons aan tafel. Vandaag waren ze voornamelijk voor jou. We hebben er al een paar behandeld. Maar Rodi van Gelderen wil weten wat je zegt, of je iets zegt tegen scheldende of zeikende spelers tegen jou. Is er een bepaalde methode die je hebt? Of?
Ja, het ligt eraan ook wat ze zeggen. Hè? Ja. Binnen betaald voetbal heb je, het is misschien een voordeel, maar je hebt het voordeel dat er supporters zitten, waardoor alles wat er geroepen wordt, het meeste wat er geroepen wordt, gewoon niet altijd hoorbaar is. Waardoor je ook sneller dingen kan managen. Kijk, op het amateurveld, als je, nou ja, we hebben een mooie foto, als je daar staat en er wordt iets geroepen luidkeels, dan hoort iedereen het. Dus dan moet je echt altijd optreden. Ja. Nogmaals, ligt aan wat ze zeggen. Komen ze met ziektes, dat is not on. Maar ja, dat gebeurt op dit niveau ook niet. Maar als ze komen klagen, ja, nou, ik heb het voor mij wel eens eerder aangegeven. Ze zeggen regelmatig van, je kan er geen kloten van. Maar ik weet ook wel dat ze 3 minuten later die bal in die tweede ring schieten. En dan zeg ik, je kan er zelf ook niet aan.
Ja, ja. Ja, dat is misschien wel
wat je met elkaar speelt.
Gewoon een beetje, maar ik denk dat je ook accepteert, toch?
Ja, natuurlijk.
Ja. Allebei de kant op.
Ja, je staat wel op een podium waarin je het samen moet doen.
En, ja. En je begrijpt ook wel dat er enorm veel druk op die spelers ligt. Dus dat er ook gewoon een stuk frustratie soms bij komt kijken. En dat jij per ongeluk in de buurt loopt.
En als dat verbaal is, is voor mij dat prima.
Fysiek is echt nog dat.
Sowieso. Ja, ja, ja. Nee, maar ook gewoon met armgebaren. Ja, okay. We hadden het over Twente. Die speler die bal keihard neergooit. Ja, weet je? Je komt aan de autoriteit van de scheidsrechter door zo te doen. Ja, dat kan je beoordelen als...
Mijn eerste gele kaart had ik ook begrepen. Hè? Dat zei ik al. Mijn tweede gele kaart had ik gewoon 1 keer gezegd. Saruki, hou nou even op, doe nou even niet. Want je dwingt mij straks om die tweede geel te pakken.
Ja, maar ik weet niet, dit gebeurde vlak voor de rust. Ik weet niet wat die andere 45 minuten gebeurd is. Als hij al 3 keer tegen me heeft gezegd.
Hij was de hele bal in de tweede ring aan het schieten.
Ja. Ja, maar het is ook een opbouw wat je hebt. Als de scheidsrechter al een paar keer heeft aangegeven van je kap nou met een gezeik. Omdat ze zo naar je toe komen. Ja, dat moet je gewoon niet willen. Ja.
Heb je bij... Oh, mag ik ook een vraag? Ik doe ook even...
Nee, je moet hem insturen en eerst.
De vraag van Pepijn Veerman, die wil weten.
Die wil weten of je ook wel eens buiten het veld contact hebt met spelers. Gewoon op een leuke manier.
Ja, ik zie wel eens spelers, maar niet dat ik ze bewust opzoek.
Tadic.
Nee, niet dat ik ze bewust opzoek, maar je hebt wel eens contact. Ja, ja. Ik ken een aantal spelers uit Houten die gewoon bij mij in de plaats wonen. Laatst kwam ik van die voetbal dan niet meer, maar kwam ik Afvalij tegen. Dan heb je het ook gewoon over voetbal en over hoe ze kijken naar de scheidsrechters en hoe ze kijken naar wat er gebeurt.
En met Afvalij heb je het over Ryan Babel.
Ja, nou ja, goed. Laten we die discussie niet aanzwengelen. Nog een laatste vraag van Len Harmsen. Die wil weten of de 6-seconden-regel nog geldt voor keepers.
Ja.
Die dat vond ik wel goed.
Ja, het is toch echt eigen inzicht, of niet? Ik vind het op het amateurverband het allerleukste wat er is. Dat mensen dan op middenveld zo...
Hand omhoog en tellen zo. Ik vind dat zo grappig.
Vaak stoppen ze bij 6 en dan zeg ik vaak... Oké, niet verder tellen.
Maar bestaat die regel nog?
Ja, die regel bestaat zeker. Alleen ik vind het wel dat het een regel is... die is uitgevonden om het echte tijdrekken tegen te gaan.
Want leg even uit, wat is precies de 6-seconden-regel? Want het is een keeper moet...
De bal 6 seconden de bal weer in het spel hebben.
Maar je gaat stuiteren is ook
in het bezit hebben van de keeper.
Ah, oké. Okay.
Maar Gijs, je gaat mij niet vertellen dat je binnen 6 seconden niet iemand uit hebt gekozen.
Nee, wel, maar je ziet wel. Maar je ziet ook partijen die achter staan, ook nog steeds die keeper gewoon 11, 12. Dus die regel. Kijk, is het echt duidelijk dat hij echt
35 minuten, als hij echt 35 minuten de bal in zijn handen heeft,
dan moet je een keer optreden.
En wat is de straf?
Een indirecte vrije schop.
Die moeten er meer komen. Ja, ik vind dat zo leuk.
Ja.
Geef die zo'n muurtje op de doellijn en zo.
Ja, laatste minuten.
Nou, even wat
zo goed.
Ja. Even volgende week even.
Je kan hem toch best bij overtredingen of bij bepaalde dingen die in 16 gebeuren. Kan je toch kiezen voor een indirecte vrije trap ook soms?
Je kan niet kiezen. Het is de spelregel zegt voor of het direct of indirect is. Maar
wat is indirect? Want dan weet ik allemaal waar ik op moet gaan hopen.
Terugspeelbal toch?
Indirect
is verbaal.
Verbaal ook?
Oppakken van een bewuste terugspeelbal. Hoogbeen zonder contact. Buitenspel.
Dus. Hoogbeen zonder contact is toch schitterend?
Ja.
Dat doe ik altijd bij het warmlopen. Denk ik dat die benen zo omhoog zwaaien.
Elke keer indirecte vrije trap.
Tot je middel dan.
Maar wacht, als een centrale verdediger in zijn eigen 16 meter jou uitscheldt, dan kan hij dus een indirecte vrije trap tegenkrijgen.
Ja. Dat is, je moet altijd heel snel uit de 16. Ja.
Heel snel!
Niet fysiek is indirect. En fysiek contact is altijd direct.
Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke leuk.
En een hensbal is dan ook altijd direct.
Ja. Ik had die vraag ook, dus ik ben blij dat die beantwoord is. Jongens, het zit erop. 9 wedstrijden, buitenspel, fantalk, alles weer afgehandeld. Snijboon, dankjewel dat je aanschoof.
Hartstikke leuk.
Dankjewel dat je ook weer was. Jeroen, super dat je er was. Misschien de makkelijkste middag, maar wel sportief dat je aanschrijft en hartstikke duidelijk uitgelegd. Dus wij zijn in ieder geval blij en ik hoop de kijkers en luisteraars ook. Mocht je... Ja, nog wat. Oh nee, want Snijboon, Tim is er niet. Dus woensdag wordt nog even kiele, toch? Of er Tim en Snijboon voorspellen onder.
Ja, dat ligt er even aan hoe het met Tim's vluchten zit.
Ja, is goed. Ja. Daar gaan we op hopen dat het, of in ieder geval de kijkers waarschijnlijk hopen dat er wel wat online komt. Woensdag voorspellen Tim en Snijboon namelijk aan de hand van Voetbalmanager de voetbaltoekomst. Dan zijn wij volgende week zondag weer. Met Pepijn heeft het al gezegd. Een heerlijke wedstrijd op het programma. Volgens mij is het AX-PSV. Misschien ook wel weer een leuk gast. En zo niet, dan zitten we lekker met z'n vieren. Ze komt helemaal goed. Dankjewel voor het kijken. En dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.
USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.